Zo, goedenavond allemaal. Ik wil ook de mensen vragen in de hal alvast naar binnen te lopen. Dan kunnen we deze avond beginnen. Een avond die georganiseerd wordt door... Laten we elkaar eerst even begroeten, zoals we gewend zijn. Even elkaar een hand geven. En ik stel voor dat we voor saamhorigheid en het knusse gevoel allemaal een beetje in het middenvak plaatsnemen. Dat is voor Rafael ook fijn. Zullen we dat even doen? Dat is voor de spreker ook wel zo fijn dat iedereen een beetje bij elkaar zit. In plaats van verspreid over de zaal. Nou, ik ben blij dat jullie in zulke grote getallen zijn gekomen. En we zien uit naar een bijzondere avond met als gastspreker Rafael van Lang. En voordat ik hem verder introduceer, zou ik eerst een zegen willen vragen over de avond. Dus als iedereen wil gaan zitten, dan gaan we bidden. Ja, Vader God, dank u wel dat we hier zo bijeen mogen zijn, hier als broers en zussen. Dank u wel dat we zo rondom uw woord mogen samenkomen. Heer, dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. Heer, dank u wel dat we ook in deze donkere dagen voor kerst elkaar mogen opzoeken. En ook de saamhorigheid mogen ervaren die we mogen hebben als broers en zussen met elkaar. Heer, ik wil u danken voor wie u bent, Heer. Dank u wel dat u, ja, voor uw woord, waar u zich kenbaar maakt, waardoor we u mogen kennen. Dank u wel voor Jezus, het levende woord, die ook laat zien uw vaderhart, uw karakter. Heer, en dank u voor dat vanavond ook woord en geest, door woord en geest een krachtige werking mogen hebben vanavond. En we willen ook een zegen vragen over Rafael, die het woord, ja, mag gaan uitleggen. Heer, wilt u hem ook zegenen en vullen met uw Heilige Geest. En ik bid zo dat we zo een hele inspirerende avond mogen hebben. In Jezus' naam. Amen. Rafael, mag ik je uitnodigen om vast podium op te komen? Dan zal ik even Rafael kort introduceren. Rafael is al een hele tijd lid van onze gemeente. Hij is een tijd naar Zuid-Afrika geweest. Hij heeft daar de Bijbelschool gedaan, de SBS... En dat staat voor School of Biblical Studies. Nou, wil het toeval dat ik die school ook ooit heb gedaan. Hè? Dat is al heel 10 jaar geleden. Ik heb hem op Heidelberg gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, je krijgt zo meteen een aantal termen te horen die typisch zijn voor de SBS. Zoals horizontalen en verticale diagrammen. En, nou, je kent het wel, hè. Maar dat zullen jullie straks, dat zal Rafa gaan uitleggen. Maar tot op de dag van vandaag gebruik ik de... Ik heb dan een soort diagram maak je dan van elk Bijbelboek. En dat gebruik ik tot op de dag van vandaag als ik de Bijbel lees. Om het grote plaatje te zien van een Bijbelboek. Je maakt zeg maar een soort schema van elk Bijbelboek. Ook om te zien de context waarin je het gedeelte moet lezen wat je leest. En dat helpt me enorm bij het... bij het Bijbellezen. Nou, Rafael zal het nog meer over vertellen. En ik zal even voor je bidden, Rafael.
Ja, top.
Ja. Vader God, dank u wel dat we Rafael in ons midden mogen hebben. Hier, hij heeft ook een bewogen jaar achter de rug. Of hij heeft dingen meegemaakt, het overlijden van zijn vader. Maar hij heeft ook de genezende werking van uw woord mogen leren kennen. Heer, en daar zal hij vanavond over delen. En zo wil ik je ook zegenen, Rafael, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Top, geweldig. Mooi dat u hier allemaal bent. Welkom ook. Nogmaals. En er gingen al wat termen vlogen door de zaal heen en horizontale en diagrammen. En nou, u hoort al, mijn vader is overleden. Dat heeft een heel groot, is een reden dat ik dit allemaal heb meegemaakt en dat ik ook uiteindelijk die school ben gaan doen. Dus, maar daar komen we later allemaal nog wel op. Ik wil eerst eens, toen u las van de genezende werking van het woord, dan komt er bij iedereen eigenlijk wel iets naar voren van waar je dan aan denkt. En ik ben al, 10 jaar geleden ben ik gedoopt. En ik heb ook al veel Bijbel gelezen. Maar ik heb nog nooit sinds afgelopen jaar de Bijbel gezien als iets waardoor ik genezing kan vinden. En dan is ook maar weer de vraag van, ja, waar denk je aan op het moment dat je het woord genezing hoort? Dus, ja, we zitten hier met vele mensen en de genezende werking van het woord zal bij ieder van ons een andere gedachte oproepen. En nou is het eigenlijk wel lekker, en dat heeft ook een beetje te maken met wat we vanavond gaan doen. We gaan ons vanavond bezighouden met het kijken naar de Bijbel en naar de boeken op een open manier. Wat houdt het nou eigenlijk in? Is eigenlijk dat je zegt van, ik vergeet wat ik ooit wist, wat ik mee heb, wat voor beeld ik al van de Bijbel heb. Ik vergeet wat vroeger mij is geleerd op zondagschool. En dat je eigenlijk de Bijbel en ook vanavond de gelegenheid geeft om te zeggen, oké, ik sta er gewoon open in en niet met voorbedachte dingen of al met een bepaalde houding. Of misschien al dat je zegt van, ja, Bijbel lezen, ik probeer het altijd wel en ja, het lukt eigenlijk niet. En ja, dat Nieuwe Testament, daar kan ik dan nog wel wat mee, maar dat oude, ja. En dat we gewoon vanavond zeggen van, oké, kom maar op. We gaan kijken, zal ik vertellen hoe ik daar dan tegenaan keek. En dan gaan we ook samen daar doorheen. Dus ik weet niet of u allemaal uw Bijbel mee hebt genomen, maar dat is dan nog wel weer een belangrijk onderdeel van deze avond. Goed. Hij hoeft nog niet. Ja, het is goed dat u hem er al bij pakt. Dan hebben we dat zo niet meer. Maar ik wil het nog even hebben over überhaupt genezende werking. Genezing. Dat, wat ik zei, ik ben al 10 jaar geleden gedoopt, lang christen al. En ja, dat ik dan toch afgelopen jaar een nieuwe diepte heb gezien van hoe God je wil genezen. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is dat er altijd dingen zijn in ons leven die zijn gebeurd, of waar we misschien vandaag mee zitten, en waarin God ook zijn perspectief over wil laten zien. Dus ik zit hier in mijn situatie, ik maak dingen mee, of heb dingen meegemaakt, en dat we dan door het woord kunnen kijken, ja, maar hoe kijkt God daar nou tegenaan? Dat we niet alleen zeggen van, oké, hoe kijkt u naar mij? He, dat we onze identiteit leren door de Bijbel heen. Maar dat we ook kijken van, ja, maar ik zit in deze crisis. Of ik maak dit mee. En hoe zie ik u hierin? En dat we dan op het moment dat wij een bepaalde situatie die we moeilijk vinden, of wat we hebben meegemaakt, waar we pijn van hebben, en waar we eigenlijk misschien wel een stukje vertrouwen hebben verloren in God. Nou, daar heb je het al, ik zal er zo meer over doorgaan. Maar dat we dan zeggen van, ja, maar dit is er gebeurd en ik heb u niet gezien. En de volgende keer als er wat gebeurt, ja, dan zit dat er eigenlijk nog wel een beetje. En dat je eigenlijk een stukje meer voor jezelf meeneemt en zegt van, ja, ik wil u wel vertrouwen en ik doe het ook wel en ik wil het met heel mijn hart, maar ik ben dat nog niet vergeten wat daar toen is gebeurd. En dat we dan de Bijbel daar tegenover mogen stellen. En dat we dan mogen lezen van de verhalen. En de grootheid van God. Dat we dan, wat er ook maar gebeurt, dat we dan die oude situatie mogen laten genezen door God. En zometeen zullen we daar praktisch in worden. Maar ik zal eerst even vertellen hoe dat dan allemaal in mijn leven is gegaan. Lid van de VBG. Kind van God. En ook echt mijn leven veranderd door God. Ik ken het evangelie van Jezus. En dat had ook echt zijn invloed op mijn leven. Maar dan is het toch het moment dat je leest over de verhalen. En toen ik tot geloof kwam, was ik zoiets van, hè? Oké, amen. Jezus genas iedereen die je aanraakte. Alles gebeurde wat hij zei. Wat hij vroeg aan de Vader, alles gebeurde. En dat zegt hij dan ook tot ons. Wat je vraagt in mijn naam zal je gegeven worden. Ja, en dan kom je tot geloof en dan denk je, ja, wauw. Die God die dienen wij, die ons zo lief heeft en die dat allemaal voor ons beschikbaar maakt. En nou, dan kom je tot geloof en dan is het een groeiproces. En je gaat door moeilijke tijden heen, dacht ik toen, achteraf gezien viel dat dan wel weer mee. En je maakt ook je hoogtepunten mee en dan denk je, ja, geweldig. Hè? Misschien moet ik dat groeiproces dan nog wat de tijd geven. En ik las ook wel de Bijbel. En ik deed ook wel mijn best. En dan las ik over koning David en over Samuel. En dan las ik hoe David die andere volken versloeg. En dan had ik het klaar en dan dacht ik van wauw, gaaf. En daar hield het dan ook een beetje mee op. Dat ik dan het Oude Testament en al die verhalen las en dacht van oké. Ja, dat is wel mooi dat God dat allemaal kan. Gaaf. En ik deed hem weer dicht en dacht van ja, ik heb tijd met u doorgebracht, God. En ja, ik weet niet precies hoe dat dan allemaal werkte, al die oorlogen en zo. Maar ik vind het wel gaaf dat u dat allemaal won. Hè, dat uw kinderen dat allemaal deden. En ja, ik ga vandaag ook weer aan het werk. Of zoiets. En ik deed ook wel mijn best en... En allemaal termen kwamen voorbij. Hè? Je identiteit weten in Christus. En ik dacht van ja, hey, ik ben een kind van God, dat weet ik. En toen kwamen er van die lijstjes voorbij die je dan hardop uit kunt spreken. Wat je dan allemaal bent in de Heer. En dat deed ik dan ook wel. En ja, maar toch bleven de punten in de Bijbel... En sowieso in mijn geloof dat ik dacht van ja, maar hoe zit dat dan? En ik legde ze eigenlijk aan de kant. Omdat ik dacht van ja, geloven gaat ook niet altijd om begrijpen. Geloven gaat ook gewoon om doorgaan op het moment dat het moeilijk is en dat je het niet meer begrijpt. Dus ik begrijp al deze dingen niet en ik ga gewoon door. Maar wat ik niet begreep, wat ik toen niet doorhad... Is dat al die dingen die ik eigenlijk naast mij neerlegde, wel in mijn achterhoofd bleven zitten. En dat ze mij langzamerhand, niet uit ongeloof, maar dat het wel dingen waren die ik later alsnog op mijn bordje kreeg, om het zo maar te zeggen. Of eigenlijk kreeg God ze op zijn bordje. En 2009... Ik had inmiddels een DTS gedaan met jeugd met een opdracht. En ja, dat was mooi. Dat was mooi. Dat was 12 weken luisteren over God, over onszelf. En ja, hoe gewoon horen over de grootheid van God en hoeveel hij van ons houdt. En elke week hadden we een ander onderwerp en elke week leerde ik weer meer. En dat had ik gehad en toen gingen we op outreach helemaal naar China... En ja, prachtige ervaring. Maar zolang ik niet dealde met die dingen in mijn achterhoofd, die ik dan toch eigenlijk niet helemaal begreep, of gevoelens, ja, bleven die er zitten. En daar kon ik wel vooruit gaan en dingen erbij leren. Maar waar ik ook ging, gingen die dingen wel met mij mee. En in 2009 had ik mijn baan opgezegd. Ik dacht van, wauw, we gaan weer eens op zendingsreis. 4 maanden lang door Azië heen reizen. Vertellen over het evangelie van Jezus. En een maand voordat ik daar naartoe zou gaan, toen kreeg mijn vader te horen dat hij kanker had. En dat was ook een, ja, dat was een tumor die dan ook er al een hele poos zat. En ze zeiden direct al van, ja, daar kunnen we niks meer aan doen. Die tumor, die moeten we er nog wel uithalen, maar daarna, ja, dit is het dan ook. En als goed christen, en dat was ook mijn oprechte geloof, wist ik van, ja, er zijn twee dingen. Eén, wat er ook gebeurt, Heer, ik wil bij u blijven door deze tijd. Dat was mijn verlangen. Heb ik ook gebeden. Heb ik ook gezegd, Heer, wat er ook maar gebeurt, ik wil bij u blijven. En ik wil met u door deze tijd heen gaan. En het tweede wat ik uiteraard zei is van, ja, die doktoren die kunnen alles zeggen wat ze willen, maar u heeft het laatste woord. Amen, dacht ik. He? Dat is ons geloof. En daar lees je ook over. En daar zet je ook je hoop in. En ja, toen kwam ik terug van zendingsreis 4 maanden later. Het was inmiddels december 2009. En mijn vader die was in pijn. En nou, 2 maanden later en er gebeurde niks. 3 maanden later gebeurde niks. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Behandelingen waar hij voor naartoe naar het ziekenhuis ging, die waren niet succesvol. Soms werden ze alleen maar, was het van kwaad naar erger. En ja, wij bidden, mensen kwamen, gebedskringen, noem het maar op. En ik had altijd getuigenissen gehoord van mensen die zeiden van, oké, dit heeft God gedaan in mijn leven, dit heb ik gehoord. God is groot. En dat was eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik direct dan geconfronteerd werd met de situatie, oké, God doet niks. Dus, wat is hij dan nu? En ik wilde wel zeggen, God, u bent altijd groot, maar zonder dat ik het door had, was het altijd opgehangen aan wat hij deed. En uiteindelijk overleed hij. En dat toekijken, dat was echt, nou, drama. Dat was verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment, dan is het zo ver, dan denk je van ja, het is ook maar beter dat hij overlijdt. Ik hoef niet meer toe te kijken en mijn vader die is ook beter dat hij naar de hemel gaat. En mijn vader was ook een christen, was hier ook lid en dan is het wel, dan kun je wel zeggen van, ja, ik ga gewoon heel eerlijk zijn hoor. Dan kun je wel zeggen van ja, mijn vader is in de hemel en dat is fijn, maar ja, daar kocht ik op dat moment niks voor. Ik dacht van ja, nu, ik bedoel net een leeftijd, 25 jaar was ik en mijn vader was 55. Ik dacht net een leeftijd dat je elkaar, dan heb je die stomme puberjaren heb je achter de rug. Begin je elkaar een beetje te begrijpen, word je allebei volwassen, kun je een beetje sparren over dingen. En dan kun je genieten van elkaar en dan is het over. Ik dacht ja, het komt ook nooit goed uit natuurlijk, maar dit kwam ook niet goed uit. En dat er zo'n lange tijd was, waarin ik eigenlijk moest zeggen van oké, ik zie u niet en ik voel u ook niet zo. Wat doe ik nu? En dat duurde. En ja, vervolgens kom je in een rouwproces en dan zeg je van ja, wat moet je nu? Er zijn ook geen boekjes voor en elke relatie die je met iemand hebt, die komt te overlijden, die is ook anders. Is het een ziekte, is het een ongeval, is het jong, is het oud, vader, moeder, broer, kind. Ik dacht van ja, wie begrijpt mij? En vervolgens ja, ga je bidden naar God, maar ik denk van ja, mijn vader die is er niet meer. En ik wist ook niet precies wat ik dan met de rest van mijn leven, nou, dat klinkt een beetje dramatisch, maar goed, er was wel een flink gat waarvan ik dacht van ja, ik vind het ook eigenlijk niet zo leuk meer. En ja, dat duurde eigenlijk maar een beetje voort. En er waren nog veel meer dingen gebeurd in mijn leven. Ons gezin. Ik bedoel, ik wist ook wel, ik was ook op de leeftijd dat ik wist van nou, er kunnen heel veel dingen gebeuren in ons leven. Maar mijn ouders en mijn zus, dat was dan nog een beetje, die waren allemaal christen en dat was dan nog een beetje de vaste grond of zo. Van wat er ook maar gebeurt om mij heen, Mijn ouders en mijn vader, dat vond ik ook een prachtig figuur. Die was in ieder geval gewoon altijd hetzelfde. Als die een rotdag had en die een rotdag had en die deed lelijk. Dat ging gewoon, mijn vader die was altijd hetzelfde. Dan kon je de klok op gelijk zetten. En dat was altijd gewoon goed en vredig en rustig en relaxed. En dat was er niet meer. Toen... Mijn zus, die was geëmigreerd naar Curaçao. Die had een man leren kennen. Was getrouwd, kreeg ook een kindje. En een maand nadat mijn vader was overleden, ging zij emigreren. En dan ga je eigenlijk van 4 personen naar 2. Ik bedoel, ze is er nog, maar niet hier. En degene waar je dan dat ziekteproces mee door bent gegaan, waar je ervaringen of herinneringen of mee over kunt praten, van weet je nog, dat hij dat zei of dat zei, dat is er dan niet meer. En ja, ik dacht van dat is ook gewoon, kun je ook niks aan veranderen. Als jij gaat emigreren, ga je emigreren. Nou, in de tijd dat ging wat voorbij. En een jaar later leerde mijn moeder een nieuwe man kennen. Nou, vanaf moment 1 had ik zoiets van, dat gun ik jou. Geweldig, mooi. Maar voor mijn gevoel gingen we toen van mijn vader was er niet meer, mijn zusje was geëmigreerd en mijn moeder was in een nieuwe relatie. En mijn moeder die ging ook heel anders door dat rouwproces heen. Die had tijdens de ziekte al meer verwerkt. Nou, lang verhaal kort. Ik voelde mij eenzaam. En ik zag ook God ook niet optreden op die manier die ik had verwacht. En de jaren gingen voorbij. Na één jaar kreeg ik het heel moeilijk. Toen sloeg echt eenzaamheid in. En ik wist ook van er wordt ook niet meer anders zo. En ik praatte af en toe nog wel met God. Ik zei van God, hoe zit dit nou? Wanneer zie ik nou de dingen waar ik over lees? De rust en de vrede die we van u kunnen krijgen. En ik begrijp ook wel, ik ben ook wel zo realistisch genoeg, dat niet altijd alles even mooi zal zijn. Maar het punt waar ik eigenlijk op kwam was, ik wilde God leren kennen zoals hij is. En de vastigheid, de vaste rots waar we over zingen. Dat als God een vaste rots is, dat we dan ook weten wat dat is. En wat dan ook de vastigheid is die God biedt. Geneest God altijd? We zien het niet om ons heen. Maar heeft hij ons altijd lief? Jazeker. Is hij er altijd voor ons? Absoluut. Houdt hij door alles heen van ons met alles wat in hem is? Absoluut. Maar zal altijd alles goed gaan in ons leven? Nee. Dus ik kwam op zo'n punt dat ik die scheiding wilde maken. Dat ik zei van God, het is allemaal drama wat er is gebeurd. Maar ik wil u zoeken door de Bijbel heen. Ik wil u leren kennen dat wat er ook maar gebeurt in mijn leven, dat ik niet alleen zeg van u bent het belangrijkste, maar dat echt gewoon letterlijk de rest ook allemaal uit mijn handen mag glippen waar ik mee bezig ben. Maar dat ik altijd kan zeggen, Heer, u bent alles voor mij. En dat ik dat niet alleen zing, maar dat het ook zal blijken uit wat ik doe, maar ook wat ik voel. En dat u inderdaad niet hoeft te laten zien wie u bent, maar dat u dat gewoon bent. U bent goed en u bent trouw en u bent liefdevol en u houdt van mij. Ook al wat ik ook maar uithaal. En wat er ook maar om mij heen gebeurt. En toen heb ik mij dus opgegeven voor die Bijbelschool van Jeugd met een Opdracht. En we gingen door die Bijbel heen en ik begon met lezen. U kunt zich wel voorstellen, er zat wel een stuk cynisme in mij. Ik ga me niet zomaar weer overgeven. Ik wil het eerst wel eventjes lezen. En we begonnen met lezen. Ik had het daar best nogal moeilijk mee. Want heel veel dingen die ik las, dat ik dacht van Ja, dat dacht ik inderdaad. Er kwamen ook geen woorden aan te pas. Ik zei alleen maar van ja. Maar ik nam wel tijd, elke dag voor mezelf, om alles eruit te gooien bij God. Om alles gewoon te zeggen. Er zat ook helemaal geen structuur in, er zat ook geen lijn in. Maar het was wel wat er in mijn hart speelde. En ik deelde het uiteindelijk met degene die ik zocht. Ik zocht het uiteindelijk bij God. En ja, het maakte mij ook allemaal niks meer uit wat ik zei. Maar alles wat in mijn hart zat, kwam eruit. En na 2 maanden tijd, die school zou 9 maanden duren. Ik dacht van nou, als ik aan het einde van die 9 maanden weer een beetje terug ben waar ik was. Nou, dan was ik al blij. En na 2 maanden tijd stond ik op, werd ik wakker. En ik had zo'n vreugde in mij. En dat had helemaal niet eens te maken met... Ik zat in Zuid-Afrika, dat is ook lekker natuurlijk. Maar dat boeide mij in die tijd helemaal niet meer. Ik had heel lang geen vreugde gehad. En nu zocht ik mijn vreugde bij God door het woord heen. Ik zocht zijn hart. Ik wilde weten, wie bent u, Heer? En dan niet van dat ik hem kan omschrijven, maar dat ik hem gewoon ken. Dat ik door alles heen kan zeggen, God, ik ken uw trouw. Ik ken uw trouw. Wat er ook maar is gebeurd, ik weet hoe goed u bent. En ik stond op en ik werd wakker met vreugde. En ik dacht van, ja, dat is wel mooi, hè? Dat is lekker. Eindelijk. En de volgende dag werd ik weer wakker met vreugde. En die vreugde die begon dan 's ochtends om 7 uur. En die ging gewoon de hele dag door. Ik denk van, ja. En ik had ook helemaal niet, ik was niet naar voren gegaan bij een of andere oproep. Ik had mijn hand nergens voor opgestoken. Ik had tijd voor mezelf genomen om mijn hart te delen met God. En niet de goede dingen, maar gewoon alles. En ik had gezocht in de Bijbel. Wie bent u, Heer? Ik wil uw hart kennen. En ja, nu denkt u misschien van ja, misschien had hij nog nooit de Bijbel gelezen voor die tijd. Ja, maar dat had ik wel. Alleen, ja, wat ik net zei, dan las ik een verhaal en dan, ik stopte eigenlijk te vroeg. Ik las het en ik dacht van ja, ook een vergelijking van ja, over de verloren zoon bijvoorbeeld, kennen de meeste mensen wel, zoon loopt weg, raakt alles kwijt, helemaal in het slop, gaat terug naar de vader en die vader die zegt van nou, kom maar weer hier, zoon. En die zoon die voelde zich helemaal niet waardig om maar iets te doen. Die wilde het liefst aan het werk. Dat was dan eigenlijk het hoogst haalbare wat hij dacht. En hij zegt van, die vader zegt van, kom maar hier, zoon. En hij kreeg een nieuwe mantel en schoenen en een ring. En ja, had ik ook 100 keer gehoord. Maar ik kwam erachter wat een verschil er zit tussen het lezen, horen, zien en het echt op mijn hart in laten werken. En daar gaan we vanavond ook een beetje mee aan de slag. Dat u misschien ook wel een dagboek heeft, daaruit leest, waarin iemand dan u ook nog een stukje mee op weg helpt. Nou, vanavond zal ik u een stukje mee op weg helpen. Maar dat we ook uiteindelijk, als we hier vandaan gaan, dat u misschien nog wat verder door kunt studeren. Maar dat u in ieder geval ook iets ziet van ja. Nou, ik zou het mooi vinden als u, misschien zegt u dat al lang. Maar van he, God kennen door alles heen. Dat al breekt alles mij af. En dat je dan ook voorbeelden in je hoofd kunt bedenken van ja. Ik ga zo meteen, ik heb een sollicitatiegesprek en ik heb al heel lang geen werk. En ik bid ervoor en als ik het dan niet krijg. Dan heb ik weer een sollicitatiegesprek en ik krijg het weer niet. En weer één en weer één. En na 3 denkt u misschien van ja, doorzetten. Maar wat nou als dat 15 keer gebeurt? En dat u zichzelf op een gegeven moment gaat denken van ja. Want dan komt er vanzelf alles in uw hoofd. Ja, misschien moet ik dit wel niet doen. Misschien moet ik dat wel niet doen. Misschien ben ik wel niet goed genoeg. Misschien zijn die anderen wel beter. God, ik bid voor die baan en ik krijg het niet. Maar dat dan op een gegeven moment wij kunnen zeggen van ja, Heer, wat er ook maar gebeurt, u bent de vreugde in mijn leven. U bent de rots waar ik op bouw. En dat we dat dan niet zeggen, maar dat, dan ook, dat we dan ook staan daarop. En dat we dan aan het einde van deze avond, als we die stukjes, we gaan een paar stukken samen door de Bijbel heen, dat we dan ook kunnen zien ja, hoe zo'n geweldige lijn er in de Bijbel zit. En ook hoe Gods trouw en liefde door elk stuk te zien is. We gaan zo meteen als eerste naar het boek Jona. En ja, dat is eigenlijk een beetje het ultieme kinderverhaal. Het ultieme kinderverhaal Jona over de man die erop uitgaat. We mogen ook al naar die slide toe van Jona. Gaan we naar die slide van Jona, die eerste. Oh my, kun je twee skippen dan? Ja. Nou, Jaap zei het al, van, hè, ik heb die Bijbelschool gedaan. En het belangrijkste wat we eigenlijk hebben gedaan, we hebben elk boek doorgelezen. En ook diep. Maar waar we elke keer mee begonnen, is het hele boek te lezen. Gewoon, ja, niet zomaar een vers ergens vandaan pakken. Ook al kennen we die, hè, wat we net ook al zeiden, van we gaan er gewoon helemaal open in. Ik doe net alsof ik die hele Jona nog nooit van heb gehoord. Alsof ik het hele verhaal nog nooit heb gehoord. En ik ga gewoon luisteren naar wat de Bijbel tegen mij zegt. En daardoor ga ik leren. En er zijn eigenlijk twee. De inductieve methode. Beetje een lastig woord. Mag u op zich ook wel weer vergeten. Maar als u het op wilt zoeken. Het is ook helemaal geen christelijke iets. Het is gewoon een wetenschappelijk iets. Het houdt in dat je met een open blik ergens naar gaat kijken. En stel dat ik hier vanavond een preek zou hebben gehouden over genade. Dan spreek je van deductief. Omgekeerde. He, dan heb je al een onderwerp in je hoofd en je zegt van ik ga die Bijbel door en dat wil ik vinden en dan ga ik teksten opzoeken die dat ondersteunen. Maar wij gaan dus gewoon kijken van wat staat er in dat boek van Jona? En ik heb expres dit boek gekozen. Omdat het een boek is die velen van ons zullen kennen. Waarvan we inderdaad al onze gedachten hebben. Maar dan gaan we gewoon eens kijken van ja, hoe kunnen we daar nou dieper doorheen? En wat we nu eigenlijk gaan doen, dat is, moet u zich voorstellen, gewoon zelfstandig. Gewoon dat u zelf thuis bent en zelf die tijd met God hebt. En zelf zegt van oké, ik wil u zien, ik wil u beter leren kennen. En wat er dan vervolgens kan gaan gebeuren, is dat je zegt van oké, ik zie iets van u, Heer. Ik zie iets. En dat kan een geweldig iets zijn, maar het kan best iets zijn waar je wat vertrouwen bij hebt verloren. En dat je dan op een gegeven moment zegt van Heer, ik vind het wel spannend, maar ik zie in dit stuk hoe ongelooflijk genadig u bent. Dat u keer op keer weer vergeeft. En soms dan voel ik mij nog best schuldig. Maar ik zie dat u genadig bent. En ik wil eigenlijk dat stukje schuldgevoel. Waarvan ik zeg van ja. Misschien heeft u mij vergeven. Maar ik weet niet hoe groot dat is. Dat je zegt van ik wil dat nu inruilen. Heer, ik zie hoe genadig u bent. En dan komen we ook weer bij die genezende kracht uit. He, dat je dan een stukje ja, onzekerheid misschien wel hebt. Pijn. Maar dat kan enorm ver gaan. He, toen mijn vader ziek was, heb ik eigenlijk gezegd van ja, u zegt wel dat u relationeel bent. He, dat u van relatie houdt. En dat ik ook, als ik tegen mensen zeg van ja, ik heb een levende relatie met God. Dat ik dacht van ja, maar Als je zo lang eigenlijk niks van je laat horen, was mijn gedachte destijds. Ja, dan is het ook maar een beetje van ja, je komt opdagen of je komt niet opdagen. Dat is allemaal een beetje vrijwillig natuurlijk. En nou, u hoort al een beetje dat ik die school inkwam met best wel van, ja, ik neem niks meer zomaar aan. En ja, ik was ook op een punt dat het me allemaal niet meer uitmaakte wie mensen zouden denken dat ik was, of hoe zo'n goed christen of niet goed ik was. Ik wilde alleen maar God leren kennen. Nou, en Jona heb ik ook uitgekozen, omdat dat natuurlijk ook wel een mannetje was die ook wel zijn issues had. Hij staat in de profeten, hij was ook een profeet. Maar als we Jona bekijken, dan zullen we zien dat ja, hij ook wel iets had in hem, wat hij eigenlijk een beetje, waarvan hij misschien zelf niet eens in eerste instantie wist dat het er was, maar dan komt het vanzelf naar boven als God zegt van ja, ik wil dat je naar Nineveh gaat. Nou, wat we bij die Bijbelschool doen, is 3 stappen. Observatie, interpretatie en applicatie, toepassing. En dan denkt u misschien van, nou, dat ken ik wel. Nou, dat is mooi, dan hoef ik dat ook niet uit te leggen. Maar waar het verschil erin zit, en dan zal ik gewoon eens even die leg ik daar wel even neer. Bij observatie gaat het erom grote stukken tekst. Dat ik niet zomaar een paragraafje pak uit de Bijbel en denk van, ah, doen we dit vandaag al even, Handelingen hoofdstuk 20, of een keer Ezra hoofdstuk 6. Maar dat je nog, je mag best Ezra hoofdstuk 6 lezen, maar lees dan ook die hoofdstukken daarvoor en daarachter. Dat je door hebt van, oké, wat is de thema, wat is de lijn in het verhaal, en dat je het ook in de context kunt zien. En vervolgens gaan we naar interpretatie. En bij interpretatie gaan we zeggen van, oké, we gaan in de schoenen staan van de eerste mensen die het hoorden, of van de eerste mensen die het lazen, of van de mensen die het meemaakten. Maar wat ik doe in deze stap, interpretatie, leg ik gewoon alles naast mij neer. En ik heb geleerd dat het best lekker is. Zeker als je met je twijfels zit, of met je pijn, of met je moeite van vandaag, of je bent gewoon uitgeput, dat het lekker is om gewoon even in die schoenen te gaan staan. Dat je niet de hele denkt van, ja, ik lees nou wel het hele boek van Ezra, maar daar heb ik allemaal niks aan, want ik heb vanmiddag een sollicitatiegesprek en die moet goed gaan. Maar dat je gewoon kunt genieten van, ik ga in de schoenen staan van die eerste luisteraar, de eerste toehoorders of de eerste lezers. Want elk boek is geïnspireerd door God. Maar niet elk boek is geschreven, nou eigenlijk geen één boek is geschreven aan Raphaël. De Heilige Geest heb ik in mij. En het woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus die twee komen heel goed samen. Maar toen Ezra dat schreef, schreef hij dat natuurlijk met een groep mensen in zijn hoofd. En dat was niet ik. En voor wie dat dan wel was, dat kan ik dan bekijken. Nou, en dan zegt u van, ja, maar dat staat niet in mijn Bijbel. Dat klopt. Of u heeft een studiebijbel. Dat is ook meteen hetgene wat u zou kunnen kopen als u zegt van, nou, ik wil die informatie ook wel. Of u hebt een encyclopedie, gewoon een stuk achtergrondinformatie. En bij applicatie verlaten we weer die schoenen van de eerste luisteraars. En dan komen we aan van, oké, wat heb ik net gezien in dit boek? Wat heb ik net gelezen over uw goedheid, over uw trouw? Of misschien wel moeilijke punten. En dat we daar zeggen van, oké, ik zie dit. Dit observeer ik gewoon uit de tekst. Ik zie dat u dit en dit en dit bent. En dan zijn we er nog niet, want daar stopte ik vroeger. Maar dan gaan we zeggen van, oké, God, ik zie nu hoe trouw u bent. En dan kom je dus bij mijn leven uit. En maar God, ik heb niet altijd gevoeld dat u zo trouw bent. En dan kom je daar op een eerlijkheid uit, die misschien niet altijd leuk is om op een kring te hebben, of waar je niet altijd zin hebt om te delen. Maar we zullen zo meteen ook bij Jona zien hoeveel God van ons weet. En dat als we dan inderdaad zeggen van ja, God, u weet alles van mij. En dat geeft mij ook een goed gevoel. Maar dan weet je, dan heeft het verder ook geen zin meer om iets achter te houden. En dan kan ik ook maar beter zeggen van ja, dit voel ik ook gewoon. En dat, weet je, als dat niet positief is, dan is dat niet positief. Ja, dat zei dan zo. Maar daar komen we dan bij die genezing. Want dan zegt God van, hoera, je komt met je pijn naar mij toe. God wil niet dat we gewoon met onze goede dingen naar hem toe komen. Hij wil dat we helemaal naar hem toe komen. Net zoals ik wil, gewoon ook God helemaal wil zien. En dan gaat het bij God, gaat het bij mij ook niet om wat ik doe, maar om wie ik ben. En omgekeerd wil ik dat graag net zo tegen God zeggen. Heer, het gaat me er niet om wat u voor mij doet, of wat voor dingen u allemaal in beweging zet voor mij. Allereerst wil ik u gewoon kennen. En wil ik de liefde ontvangen die u mij geeft. Nou, dan gaan we naar Jona. En we hebben dan niet de tijd om helemaal daar doorheen te gaan. Dus ik zal dan in ieder geval even het gedeelte introduceren. Dat we dan daarna samen hoofdstuk 3 kunnen gaan doen. En dan zullen we ook, En dan gaan we daarnaast, ja, hoofdstuk 3 doen. En dan gaan we dat op basis van hetgene wat ik net heb gezegd doen. Hij mag nog even naar die ene van hoofdstuk 1 en 2, als dat zou kunnen. Ja, geweldig. Nou, dit is dan de observatiekant. En dan gaan we even gewoon langzaam door die tekst heen. Dat doen we net alsof we het helemaal hardop voorlezen. Dat doen we niet, dan hebben we er geen tijd voor. Maar Jona die krijgt de opdracht van God. Maak je gereed, ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schreiend. Nou, God die zet zijn profeet Jona aan het werk. En het leuke is dat er staat, Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis. Dus ik stel me dan voor dat hij zeg maar zich net doet voor God, alsof hij zich klaar aan het maken is en dan in één keer zich omdraait en wegvlucht. En dan kunnen we observeren hè, van nou, we hebben nu al Jona, Nineveh en hij vlucht naar Tarsis. En hij ging daarheen en hij vond er geen bestemming. Nou, vervolgens komt er een enorme storm. En die mensen aan boord die zeggen van ja, roep allemaal je God aan. Ze hadden tegen die tijd allemaal wel een God. Roep hem aan. Deden ze ook. Nou, vervolgens gooien ze het lot, een muntje, weet ik wat ze deden. En dat valt op Jona. En ze vragen Jona, waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan? Zegt hij, ik dien de God die de hemel en de aarde en de zee heeft gemaakt. Nou, dan denken ze, nou, dat is niet best. En ze gooien hem, Jona zegt van gooi mij maar overboord. Dus ja, in feite zeg je van maak er ook maar een eind aan. Jona doet ook niet een poging om te zeggen van nou, God laat de storm liggen of stop de storm. Nee, Jona vindt het allemaal best, gooi mij maar overboord. Nou, dan komt er die grote vis, slokt hem op en na 3 dagen bidt Jona. Jona bekeert zich, hoofdstuk 2. Nadat hij door de vis is opgeslokt. En hij roept het uit. En die vis die spuwt hem na 3 dagen weer aan wal. Nou, dan komen we bij hoofdstuk 3. Opnieuw richt de Heer zich tot Jona. En de Heer zegt van ja, ga nu alsnog daarheen. Nou, Jona die denkt van ja, nu kan ik ook niet zoveel anders meer doen. Dus hij gaat daarheen. En er was een enorm grote stad, staat er. En hij liet in die stad omroepen de woorden die de Heer tegen hem had gesproken. En vervolgens, hup, hele stad. in rouw. Ze stoppen met alles waar ze mee bezig zijn, staat er. He, volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken. Mens nog dier. Die mensen hadden echt diepe, diepe rouw. En die stopten met alles waar ze mee bezig waren. En ze riepen God aan. In de hoop dat hij niet over hun zou brengen wat Jona zei dat God zou doen. En aan het einde van hoofdstuk 3 staat, toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dus God zag de rouw van die mensen en hij deed het niet. En nadat de stad zich had bekeerd, hoofdstuk 4, en God zijn straf had ingetrokken, werd Jona kwaad. En die zullen we zo ook nog behandelen. En God gaat eigenlijk een persoonlijk gesprek aan en een voorbeeld laat hij zien. Van ja, Jona, dit is wie ik ben. Dit is mijn karakter. En daar komen we dan zo nog wel even weer op terug. Maar dit was dan het observatiegedeelte. En als u dit nou thuis zou doen, ja, lees het dan gewoon eens één keer. Lees het eens twee keer. Lees het eens twee keer, want de tweede keer zult u andere dingen zien dan de eerste keer. Nou, dan gaan we nu eens even kijken naar hoofdstuk 3. Als u Bijbels hebt, dit gedeelte is uit de NBV, als u een andere vertaling heeft. Maar er staat, we gaan hem gewoon lezen. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. Dus Jona was net door die vis uitgespuwd en hij had God aanbeden en zich bekeerd en gezegd, sorry Heer. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh zoals de Heer hem had opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad 1 dagreis ver, de stad in 1 dagreis ver en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken. Mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moeten zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dat was eigenlijk onze observatie. En nou ja, dit is nou eigenlijk het punt dat ik zeg van oké, nu mag ik in de schoenen gaan staan, eigenlijk in die tijd stappen waarin zij leefden. En ik mag eens een stuk achtergrondinformatie erbij pakken om gewoon eens na te denken wat dit allemaal voor hun betekende. He, waarin ik achterlaat, zoals ik al zei, mijn eigen dingen, problemen, gevoelens, ongeloof, wat er ook maar zit. En gewoon heerlijk mag kijken van oké, wat gebeurt hier eigenlijk in dit verhaal? Je mag vragen gaan stellen aan de tekst. En als we teruggaan naar de eerste van Jona, of wat is de volgende? Na de tekst. Ja, deze. Kijk, voordat wij vragen willen gaan stellen, dan moeten we weten van oké. En we zijn nu in de stap interpretatie. waarin we gewoon mogen kijken naar de tekst en mogen gaan zeggen, oké, wat betekende het voor Jona dat hij daarheen werd gestuurd? Maar als we dat willen weten, dan is het ook goed om een stuk achtergrondinformatie paraat te hebben, zodat je weet van, ja, wie was Nineveh? Wie waren dat eigenlijk? En als je dat dan leest en je leest, een enorm rijk, het Assyrische Rijk en Nineveh, de hoofdstad, en God zegt zelf, de dingen die ze daar doen, die zijn verschrikkelijk. Ja, dan ben ik al veel sneller geneigd om te zeggen van, ja, Jona, ik begrijp jou ook wel. Dan sta ik ook niet per definitie meer aan de kant van God, dat ik denk van, ja, Jona, doe nou gewoon wat God jou vraagt. Maar dan denk ik ook al van, ja, als jij ziet hoe slecht zij zijn. En Jona kwam uit Israël, de vijand, Assyrië was hun vijand. En Assyrië, ze leefden in een gewelddadige tijd. En dat zagen we al helemaal aan de houding van Jona natuurlijk. Dat hij eigenlijk vluchtte. Hij denkt, God, ik ben een profeet voor u. Ik wil iedereen vertellen over u. No problem. Maar die Nineveh, dat doet iemand anders maar. En we kunnen vragen dan gaan stellen, wat zegt het over God dat Jona nog een kans krijgt? En ze eigenlijk gewoon opnieuw beginnen. En u moet zich dan voorstellen, hè, ik zeg dit nu wel vanaf het podium, maar dat u dit dan gewoon in uw eentje doet, na zo'n observatie. Gewoon, en het is misschien een beetje gek in het begin, ik moest daar ook aan wennen. Dat je jezelf dan vragen gaat stellen van, ja, wat betekent dit? En dan kijk je om je heen en dan is er niemand die je hoort. Maar dat je dan wel dat probeert te beantwoorden van, wat zegt het over God dat Jona wegrent? En gewoon zegt van, Jona, kom even hier. Ik heb je gered en je bent bekeerd. En je zegt van, ja, je wil nu weer gaan. En dat God gewoon opnieuw begint. Hoe zal Jona zich gevoeld hebben toen hij gered was uit de vis? En met welke instelling zal hij toen op pad zijn gegaan? Ja, net een jubelzang uitgeroepen tot God. En dan gaat hij weer op pad. En wat zal inderdaad zijn? Want hij moest nog steeds naar die stad waar hij echt een enorme hekel aan had. Met welke instelling zal hij toen op pad zijn gegaan? Want hij was dan misschien wel uitgeroepen tot God. Maar die woede en die agressie tegen Nineveh die hij eerst had. Ja, ik kan me voorstellen dat daar niet zoveel verandering in is gekomen. Ik kan ook aan mezelf vragen van, ja, wat zegt het over Gods kracht? Dat iedereen luisterde in die stad van Nineveh en zich bekeerde. Voelde ze veroordeling of ook liefde? En die Nineveh die riep waarschijnlijk iedereen aan behalve God. En dan komt Jona daar, die spreekt die woorden. En de hele stad die komt tot bekering. En vroeger las ik daar dan altijd snel doorheen. Maar nu stond ik er stil en ik dacht van, ja, wat zegt dat over God? Dat Jona ook op reis wordt gestuurd van, ja, zeg deze woorden. Jona hoefde zelf ook niet iets moois te verzinnen. Hoefde ook niet met iets, denk van, ja, hoe krijg ik die lui nou eens even tot God gekeerd? En moet ik daar wat wonderen doen? Nee, hij zei gewoon de woorden die God wilde dat hij zei. En wat betekent het dat God zelf iemand stuurt om zichzelf de mogelijkheid te geven de vijand van Israël te vergeven? Als we daar eens over nadenken, we weten allemaal, Israël, het gekozen volk van God, die hij zelf als vader heeft opgevoed, hun regels heeft gegeven, hun een land heeft gegeven. En dat we vanuit het Nieuwe Testament natuurlijk weten, Jezus is gekomen voor iedereen. Maar dat we dan eigenlijk ook gewoon puur op basis van observatie zien van, ja, maar God die hield ook net zoveel van Nineveh in het Oude Testament als dat hij van iedereen hield. En dat daar eigenlijk al, dat je daar al iets kunt gaan zien van het karakter van God. Als je jezelf daar antwoordt, en ik geef nog niet eens echt antwoorden erop. Maar je kunt hier best diep in gaan in je eentje. En nou, hebben we de volgende graag. applicatie, toepassing. En we stappen dan uit die interpretatiezone. En hier, ik zal het eens even erbij pakken. Hoppakee. Zo. Nou, dit was ik toen vorig jaar op reis ging. En dit was eigenlijk mijn rugtas. En mijn rugtas die zat dan in dit geval niet gevuld met kleding of wat dan ook. Mijn rugzak zat gevuld met pijn en verdriet en onbegrip. En ja, wat moet ik nou? En wie bent u, Heer? En ik geloof wel dat u liefdevol bent, maar hoe moet ik dat dan in elke situatie zien? En dat zat allemaal hierin. En er waren mensen die mij dingen hadden aangedaan en die had ik nog niet vergeven. Ik dacht dat ik ze vergeven had, maar goed, ja. Dat drukte wel allemaal als een last om mij. En zo ging ik met een zware rugtas door het leven, die ik eigenlijk helemaal niet hoefde te dragen. En toen kwam ik hier aan dan, hè, bijvoorbeeld in zo'n tekst als dit. En hier nam ik weer mijn rugtas op in die toepassing, applicatie. En hier kan ik gewoon mijn eigen situatie weer oppakken en zeggen van ja, wat zijn de waarheden die ik net heb gezien in dit stuk? En we lezen, God wil graag vergeven. Ja, hij stuurt zelf iemand naar Nineveh toe om zichzelf de kans te geven om te vergeven. Nou, dan kan ik toch gewoon pure simpele observatie van ja, God wil dat graag. Welke keuzes we ook hebben gemaakt in ons verleden, God heeft altijd een plan met ons. Ah, dat is dan eentje waarvan je kunt zeggen van ja, dat zie ik nu maar één keer. Maar goed, het is ook niet, hè, ik sta hier ook niet om door één tekst ons hele leven te veranderen. Maar dat lezen van de Bijbel en die genezing door het woord van God heen, dat is een proces. En soms pakt God hele grote dingen door uw leven eruit. En soms zeg je van ja, maar die keuze die ik heb gemaakt, ja, nu heeft u geen plan meer daarmee. En dan is het misschien, dit is eentje. En dan volgende keer lees je er weer een en dan lees je er weer een. En dan ziet u, komt u steeds meer, krijgt u de diepte te zien van de goedheid en liefde van God. En God ziet oprecht berouw en vergeeft de zonde. Nou, dat is ook makkelijk. Dat zagen we. En God houdt evenveel van iedereen. En ja, vervolgens loop ik met deze rugtas en daar zit dan al dat verdriet en dat pijn zit erin. En dan kan ik zeggen van ja, welke van deze dingen heb ik nou moeite mee? En het punt is, als u ze leest en u denkt van ja, ze doen mij niets, nou dan zit het waarschijnlijk ook wel goed in uw leven. Maar als er wel iets in mij is waar ik moeite mee heb, nou dan springt die er echt wel uit hoor. Dan denkt u van nou, die bovenste drie, die geloof ik wel, die onderste weet ik niet. Hey, ik ben zendeling in Zuid-Afrika, daar ga ik zo meteen naartoe. En het is natuurlijk 20 jaar geleden dat de apartheid daar is afgeschaft. Vertel maar eens aan die mensen dat God van iedereen evenveel houdt. Dan dat gaat door merg en been daar. En dat is misschien een gewoon iets wat we hier hebben. Alhoewel ik dat ook, daar ook wel aan twijfel. Maar vertel dat daar maar. En die mensen zullen zeggen van ja, maar hoe zit dat dan daarmee? En hoe zit het dan daarmee? En dan moet u zich voorstellen dat zo iemand in Zuid-Afrika, die zijn leven lang daar moeite mee heeft gehad, is gediscrimineerd, is in een township terecht is gekomen waar ze ook helemaal niet uit mochten. En dat je dan, dat diegene dan leest van God houdt evenveel van iedereen. Hey, iedereen denkt ook, hey, God is ook een blank persoon, denken ze dan vaak. En dat je dit dan in kunt ruilen van ja, God, alles om mij heen laat eigenlijk zien dat mensen niet gelijk zijn, maar u zegt dat het wel zo is. En dan begrijpt u misschien alweer iets meer hoe het woord genezing kan brengen. Ik kan het wel zeggen tegen die persoon, maar op het moment dat we dat zelf gaan zien door het woord heen, dan zit daar natuurlijk ja, een enorm verschil in. En als Gods geest dan, hè, in gebed ga je bidden van God, Ja, ik vind het moeilijk om dit te zien. Maar ik lees het wel in uw woord. En ik wil dat graag inruilen. Ik wil graag wat ik geloofde of heb gevoeld of ervaren, wil ik inruilen. En ik wil graag gaan zien, ja, wat u gelooft of wat u vindt. Nou, en als we dan naar de volgende gaan. Dit was allemaal leuk en aardig. En hier was ik dan, dat was al heel wat geweest als ik hier vroeger al überhaupt zo ver was gekomen. Maar nu kom je erbij, wie zou ik niet willen vergeven of wie heb ik vergeven op mijn eigen voorwaarden? Dan denkt u van, ja, maar goed, hoe durf ik dat überhaupt te vragen, wie zou ik niet willen vergeven? Maar het mooie aan de Bijbel is, de Bijbel, zeker het Oude Testament, is een boek van echte mensen. Met echte frustraties en God is daar ook absoluut niet bang voor om dat allemaal in zijn woord te hebben. En we zien aan Jona, een profeet, die gewoon echt al zijn, die zegt van ja, ik wil daar helemaal niet heen. Ik wil helemaal niet dat u hun vergeeft. Hebben we gelezen, hij wordt kwaad. Hij denkt van ja, hallo. Hier, dit hebben we toch niet afgesproken? Geloof ik echt dat God van iedereen evenveel... is er angst dat door bepaalde acties Gods plan met mijn leven veranderd is? Heb ik mij bekeerd van iets of toch eigenlijk niet? Jona die gaat dan op weg naar Nineveh. Zou je zeggen van nou, hij bekeert zich. Eerst rende die weg, nu wil die gaan. Maar dan komt hij er eenmaal aan en hij zegt wat hij wil zeggen. En als dan eenmaal uitkomt waar hij al bang voor was, dan zegt hij van ja, koekoek, hier heb ik geen zin in. Dus ja, was hij dan bekeerd of niet? En hier kunnen we enorme stappen zetten. Dit is ook waar ons leven veranderd wordt door het woord. En ik doe nou maar één stukje, en zoals ik net ook al zei, dit hoeft geen bergen te verzetten. Maar als wij meer en meer op Jezus willen gaan lijken, waar ik altijd over zing en waar ik voor bid, dan mag ik dat ook op deze manier doen. En dan mag ik dat, ja, dan heb ik echt gezien afgelopen jaar hoe dit werkt. Want het heel vaak is het moeilijk, hè, dan kunnen we wel die eerste stappen zetten, maar dan om dat laatste stapje te zetten. Om te zeggen van God, ik zie dat u vergeeft en ik zie ook hoeveel ik vergeven ben. Ik wil ook diegene vergeven. Dat we dan niet stoppen van ja God, fijn dat u vergeeft. Maar dat we dan durven te zeggen van ja God, ik zie hoeveel u mij hebt vergeven. Ik wil ook die anderen vergeven. Hoeveel pijn het mij ook doet. Dat we dan uit het woord, uit een simpel iets, stappen kunnen gaan zetten. Misschien doet het u inderdaad. En misschien heeft u niet een pijnpunt die u wilt laten genezen. Dat is geweldig. Dan zou ik zeggen, ga dan nog dieper in. Laat die betekenis van wat u leest, laat dat dieper worden. En dieper en dieper en dieper. Dat als er stoten komen in uw leven en slagen komen in uw leven en alles zakt onder uw voeten weg. Dat u dan zo'n liefde van God kent en weet. En daarop vertrouwt dat eigenlijk ja, uw leven is. Dat u dan ook van daaruit kunt zeggen van ja, ik leef voor God, ik leef met God. En ik heb dat ook altijd gezegd en toen gebeurden al die dingen wel en toen kreeg ik het toch moeilijk. En uiteindelijk kun je dan Gods hand over alles zien dat ik hier gewoon sta. En dat ik helemaal veranderd ben en helemaal gelukkig en dat er ook helemaal geen pijn meer zit. Ik kan gerust terugdenken aan al die moeilijke tijden, nog steeds. En dat ik gewoon bij mezelf af en toe op mijn hoofd krap van ja, maar hoe doet God dit? Hoe doet hij dit? En dat ik dan ook steeds meer zie wat Gods doel is met ons leven. Dat God natuurlijk een plan heeft voor ons leven. God had ook een plan met Jona. Hij zegt, ga op weg daar naartoe. Maar God was natuurlijk ook geïnteresseerd in Jona als persoon. En dit boek is eigenlijk geschreven voor de Israëlieten destijds. Om te laten zien van jongens, doe nou niet zo arrogant. Denk nou niet, jullie zijn wel mijn volk, maar dat wil nog niet zeggen dat je andere volken niet hoeft te vergeven. Misschien hebben we het volgende, er is nog een stukje. En misschien dat we deze dan ook even samen kunnen doen. Het staat in hoofdstuk 4, vers 1 tot 4. Het is maar een klein stukje, maar we zitten nu al wel een beetje in dit boek natuurlijk. En er staat, hey, God had net gezegd van, of hij had niet gezegd, maar hij had de straf onttrokken die hij voor Nineveh klaar had staan. Waar Jona toch eigenlijk wel heel erg op hoopte. En, nou, dit is dan het volgende hoofdstuk. En, ja, er staat ook, ik zal nog even die laatste paar versen waren, toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, mensen uit Nineveh, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Nou, en als we dan doorgaan naar hoofdstuk 4... dan zou ik zeggen, laten we deze gewoon allemaal, hoeft niet hardop, maar gewoon lezen mee. En dit is dan onze observatie nog maar een keertje. Dat u ziet van, oké, wat zit hier dan in? En er staat, dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik niet naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heere zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nou, en we kennen inmiddels een beetje de achtergrondinformatie. En ik zou haast willen zeggen van, wat voor vragen zouden we kunnen stellen over deze tekst, zodat we meer te weten komen van, hoe zou Jona zich gevoeld hebben? Of, wat zegt het over God? Zou u een vraag kunnen bedenken? Schijnbaar. Ja, ik wil u ook de mogelijkheid geven, als u zegt van, ik heb wel een vraag erover, dan kan ik gerust bij u komen en dan mag u hem even stellen. Ja, als we allemaal nog een beetje erbij zijn, wakker zijn.
Waarom werd Jona geërgerd en kwaad?
Oh. Doet hij het?
Ja, waarom, een vraag die ik zou kunnen bedenken is, waarom werd Jona geërgerd en kwaad?
Ja. Bij mij in de klas zeiden ze dan altijd, als wij een vraag stelden, goeie vraag, wat denk je zelf? Ja, tot grote ergernis van ons allemaal natuurlijk, want dat was de hele reden waarom we een vraag stelden. Maar zij wilden ons gewoon trainen om zelf ook na te denken. Maar goed, waarom werd hij kwaad? Is er iemand die zegt van, dat zie ik wel. Daar heb ik wel een idee over.
Ik denk dat hij jaloers is.
Hij is jaloers? Ja. Waarop?
Ja, die anderen die hebben zo heerlijk geleefd zoals ze willen leven, tegen God in. En hij heeft zich gehouden aan de geboden en luistert naar God en alles. En eigenlijk is hij stiekem jaloers, denk ik.
Okay.
Want nu krijgen ze vergeving, omdat God zo lief en barmhartig is.
Vind ik hartstikke goed. Hij is dus eigenlijk jaloers. Die lui die hebben maar wat erop losgeleefd, die hebben maar gedaan waar ze zin in hadden. En vervolgens tonen ze oprecht berouw en God zegt, ik vergeef het je. En Jona denkt van, allemaal hoela. Hier heb ik geen zin in. Dit verdienen jullie niet. Ja, dankjewel.
Het lijkt een beetje op het gedrag van de oudste zoon.
Het lijkt een beetje op het gedrag van de oudste zoon. Klopt. Neem je eigenlijk al een enorme stap, omdat je dan... andere dingen komen al in je... Nee, maar dat is hartstikke goed hoor, want dat betekent al dat je verbanden aan het leggen bent en dat je dingen bij elkaar haalt. Dat is hartstikke goed. Maar als je een vraag zou moeten stellen over deze tekst die je hier ziet, wat zou dat dan kunnen zijn? Zou je een vraag kunnen bedenken die je hier ziet? Een vraag die ik bijvoorbeeld zou kunnen stellen is: hoe kan het, wat zegt het over God dat hij iemand kan gebruiken met zulke diepe jaloezie, gevoelens en woede en wat voor haat hij ook maar had? Wat zegt het over God dat hij zo iemand gebruikt om uiteindelijk tot zijn doel te komen? Begrijp je dat? Nou, zeg het maar. Wat zegt dat over God?
Dat God enorm genadig is. En dat Jona niet ziet dat hij zelf vergeven is. God heeft namelijk eerst Jona vergeven en daarna vergeeft hij het volk. Maar Jona ziet het van zichzelf niet. Hij ziet niet dat God hem al vergeven heeft. En hij is eigenlijk heel onterecht heel erg kwaad.
Ja.
En ik denk dat het nog tot Jona moet doordringen van... Hey, ik heb jou ook vergeven.
Ja. En wat zegt het over God? Dat hij zich daar niet door laat terughouden. God zegt van... God die weet precies wat er in Jona leeft. Ja. En hij gebruikt hem toch, stuurt hem toch. En alle mensen komen tot bekering. Wat zegt dat over God, dat hij dat toch kan gebruiken?
God die geneest iedereen, zeg maar.
Ja.
En hij is genadig voor iedereen. Dus waar je ook vandaan komt, wat dan ook. Ja. Alleen er zitten geen gradaties in. En dat, eigenlijk is het een les voor Jona. En niet een les voor het volk.
Ja. Ja, mooi. Is er nog iemand anders met een andere vraag die hem te binnen schoot?
Ik vroeg me af waarom hij zo graag dood wou, eigenlijk.
Hij was wel boos.
Hij was wel boos, maar waarom wil je dan eigenlijk dood als je boos bent? Ik zou zeggen, God, waarom heeft ze dit gedaan? En niet van, nou, laat mij dan maar sterven.
Ja. Maar dan zou ik hem haast nog anders willen stellen. Hoe diep zat die trots dan wel niet? Hoe diep zat het dat je liever doodgaat dan dat die lui tot geloof komen? Ik bedoel, ja, ik heb net wat gedeeld. Hè, dat ik ook wel problemen en ook wel dacht van ja, hoe zit dit nou allemaal? Hè? Ik stelde eerlijke vragen aan God, maar Jona die... als we een potje eerlijkheid willen zien, dan zien we dat hier wel. Ik ben liever dood. Ja. Een goede observatie. En wat het eigenlijk, wat het mij in ieder geval zegt, is van: je kunt dus schijnbaar, wat ik het mooie vind aan dit stuk, wat niet zo mooi is, maar het komt wel mooi naar voren, is dat Jona dus absoluut de karaktereigenschappen van God kent. Hij zegt: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Nou, dat zou zo een muurtegeltje kunnen zijn bij iemand thuis natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat is prachtig. Maar laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Dus schijnbaar is het mogelijk. En dan kom ik ook weer even terug bij mijn gehele punt. Schijnbaar is het mogelijk dat wij absoluut de goedheid van God kennen. En dat het toch een gedeelte is in mijn leven waar ik het moeilijk mee heb. He, waar ik toch zeg van ja, maar dat doe ik niet. En dat komt heel vaak pas tot uiting op het moment dat het zich voordoet. Ik had eigenlijk een beetje hetzelfde toen mijn vader overleed, dat ik zei van... Ja, ik wil veel voor u doen. En simpel gezegd zei ik van ja, maar dit vind ik niet tof. He, dit... Ja, nieuws, ja, dit is gewoon niet leuk. En dat was mijn punt, waarvan ik, ik wilde graag, ik deed zendingsreizen, ik wilde mensen vertellen over God. En ik leefde met hem, maar aan mijn vader moest hij absoluut niet komen. En daar ben ik ook heel kwaad om geweest, dat ik zei van ja, maar dit is gewoon niet tof. Dit doe je niet. En dat ik dan... Dat de Heer ook op een gegeven moment tegen mij zei, van is het terecht dat je zo kwaad bent? Dat zei hij, ik kan het wel even vertellen, maar dat zei hij een beetje in een andere vorm. Ik was midden eigenlijk in mijn periode dat ik het zo moeilijk had en op een gegeven moment kreeg ik een droom in het midden van de nacht. En ik zag daar mijn vader spelen voor het huis wat ik kende als zijn ouderlijk huis. En ik zag hem daar spelen als jonge jongen. En ik was daar. En ik wist ook dat God daar ook was in die droom. En ik zag hem zo spelen en toen zei God tegen mij... Waar was jij toen jouw vader zo klein was? En ik heb helemaal niet geantwoord, want ik wist het antwoord al. Ik was daar nog niet. En dat God zei van ja, maar ik was daar al wel. En dan kun je zeggen van ja, dat weet ik wel. Maar dat kwam wel heel diep bij mij binnen. Dat God eigenlijk zei van ja, maar ik heb ook jouw vader gemaakt. Ik ken hem ook en ik was daar toen hij speelde, toen hij klein was. En jij was daar niet. Dus ga nou niet zeggen, en dat... Toen ik wakker werd, had ik echt een gevoel van liefde. Dus ik kreeg geen reprimande. Maar ik werd wel even, ik zag alles wel weer even in het juiste perspectief. Dat God ook tegen mij zegt van ja, maar van wie is jouw vader? Je doet alsof jouw vader van jou is. Maar ik heb hem gemaakt en ik was er altijd bij. En ja, zo zien we toch altijd maar weer hoe persoonlijk God ook wilt zijn. He, dat zulke dingen dan ook zo levendig kunnen worden in ons. Nou, we hebben nu een paar dingen besproken, hè, over deze tekst. Als we 2 doorgaan. Waarheden. Zou die anders... Hij mag anders nog wel even terug naar die tekst. Ik ga een beetje heen en weer. Het is ook een beetje improvisatie natuurlijk. Er stonden net waarheden. Nou, u heeft geluk, want u heeft er misschien al een paar kunnen pakken. Maar we kunnen nu op zoek gaan naar waarheden die we in deze tekst zien, die iets over God zeggen. Of misschien zijn dat waarheden uit de tekst. Nou, sommige kunt u gewoon rechtstreeks overpakken, dat u zegt van ja, God is genadig. Amen. Maar misschien ziet u nog een andere. Dat u denkt van ja, dat komt in deze tekst naar voren. Als iemand dat ziet en wil zeggen, dan kan dat. Anders gaan we gewoon door naar die punten die ik heb.
Ja, wat ik cool vind om te zien is dat God niet beledigd is door alles wat Jona eigenlijk denkt en zegt over hem. God is niet beledigd.
Oké, mooi, gaaf. Dus dan zou je kunnen zeggen, God raakt niet beledigd tot wat wij, ja.
Hij kan het allemaal hebben, wat ja. We eigenlijk over hem denken in ons hart.
Wauw. Ja, nou, dat is inderdaad ook iets wat we uit deze tekst zien. En ja, dan zou u misschien kunnen denken van ja, hè, God kan het allemaal hebben. Nou, Rafael, mooi punt, leuk. Of, hè. Maar mijn punt eigenlijk van deze avond, wat we dan gewoon weer in ons hoofd moeten planten, is dat dit niet een... Dit is niet een op zichzelf staand iets. De dingen die wij vanavond al hebben gezien over God, die we al hebben gelezen over hem, als stel dat je dit elke dag zou doen en dit stapelt zich op en je zou kunnen zien van ja, God is niet... Hè, God die gaat gewoon met mij aan het werk, die zegt gewoon is het terecht in plaats van dat God iets nou terug zou zeggen, stelt hij gewoon een retorische vraag van ja, is het terecht? Of misschien was het wel een echte vraag. En dat je al die waarheden boven elkaar opstapelt. En dat je geloof groeit. En dat je meer van God gaat zien. He, dat we dan niet meer hoeven te bidden van God, laat mij meer van u zien. Ik wil u leren kennen. Maar dat we dan gewoon het woord in kunnen gaan. Want hier staan zijn karaktereigenschappen. Hier staat wie hij is. Hoe hij ons ziet. Hoe hij met ons wandelt. En ook wat hij allemaal aan kan. He, God is niet beledigd door een paar... God vindt ook die vragen niet zo moeilijk. En als we dan nog inderdaad weer naar die punten nu wel gaan. 2 vooruit denk ik dat het is. Waarheden. Er kan een diepe afgunst in iemands leven zitten, ondanks dat hij de liefde van God kent en met hem leeft. Nou, dat is niet iets wat ik heb verzonnen. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben kunnen zien. Nou, wat Lian net zei in gebed, nou een beetje anders, maar in gebed mogen we eerlijk zijn, ook in onze frustraties. We mogen eerlijk zijn, omdat God niet... A, hij weet het al, dus dat kun je net zo goed zeggen. En B, hij vindt dat ook niet erg. Hij vindt dat mooi. Het gevoel hebben dat je gelijk hebt, maakt nog niet dat het zo is. Nou, dat is ook... Die kan ook zo aan de muur, maar dat is meestal niet zo leuk. Mag ook geen tik geven op dit moment aan uw man of vrouw. Dat mag niet. God houdt van ons ook met onze frustraties. En nu kunnen we zeggen van... Oké, hoe kan ik dit nou toepassen in mijn leven? Wat kan ik hier nou mee doen? En nogmaals, als u zegt van nou, hier zitten geen pijnpunten, dit weet ik allemaal. Laat het uw geloof dan opbouwen. Laat het uw geloof dan versterken en het kennen van God vergroten. En als u wel pijn heeft, zeg dan van ja, bid daar dan over en roep het dan uit. Wat komt hierna? Kunnen we naar Filemon gaan? Helemaal een en laatste, denk ik, dat het is. Ergens op het einde. Filemon. Nieuw boek, Nieuwe Testament, andere situatie, nieuw verhaal. Dus we kunnen Jona weer even achterwege laten. Ik denk dat we deze nog even zullen doen en dan zijn we ook klaar. Dan is het ook een lange avond geweest. Maar ik denk dat het goed is, ik heb ook bewust even deze twee gepakt, dat we allebei zien van oké, het nieuwe, dat is Nieuwe Testament. Soms kun je die dingen allemaal één op één overnemen. Maar dan is het toch goed, ook bij de Romeinenbrief, ook bij de Galatenbrief, ook bij de Efezebrief, om te kijken van ja, ga nou eens in die schoenen staan van die eerste mensen die die Romeinenbrief onder ogen kregen. Wie waren dat nou? In de Romeinenbrief staan ook heel veel dingen van... er is geen veroordeling voor wie in Christus zijn. Nou, dat kan ik zo vandaag gebruiken. Kan ik morgen mee naar het werk gaan of waar dan ook maar naartoe. Daar hoef ik niet echt een vertaal iets op los te laten. Maar wat betekent het nou dat die mensen dat hoorden? En die Romeinenbrief... Paulus schreef dat dan. En in het jaar 49 had de toenmalige keizer van Rome gezegd van hoppa, alle Joden weg uit de stad. En de eerste gemeente had zich inmiddels al gesticht. En alle Joden moesten weg. En je had daar dan een kerk van heidenen en Joden. En toen de Joden weg moesten, hield je alleen de heidenen over. En vijf of zes jaar later, toen zei keizer Nero van nou, de Joden mogen allemaal weer terug. En toen had je op een gegeven moment de heidenen, die hadden al een jaar of vijf aan hun eigen gemeente gewerkt. En de Joden die kwamen er weer aan en die zeiden van nou mooi, we kunnen weer doorgaan waar we begonnen waren. En de heidenen die zeiden van ja, we zijn nu al een bepaald traject ingegaan. Hè, en nu komen jullie er weer bij. En toen schreef Paulus 2 jaar later die brief om eigenlijk dingen orde op zaken te stellen. En die eerste 3 hoofdstukken van het boek van Romeinen begint hij dan ook met de straf van God en iedereen heeft gezondigd. En als je dan die achtergrondinformatie weet bij het boek, dan ga je dat opeens ook anders lezen. Want als je dan leest over die straf op de zonde, dan denk je, ach jongens, wat zwaar allemaal. En wat een gedoe. Maar als je dan leest dat Paulus dat bedoeld heeft om te zeggen van ja, Joden, jullie hebben gezondigd. Heidenen, jullie hebben gezondigd. Zo begin ik mijn brief om aan te tonen dat jullie gewoon gelijk zijn. We hebben allemaal de genade van God gekregen. Maakt niet uit. Jullie zijn gelijk aan elkaar. En dan verandert die brief in één keer helemaal. En dan is het ook bij zo'n brief dus goed dat je eens nagaat van ja, waar gingen die mensen dan doorheen? En je denkt van ja, misschien is dat een beetje veel werk. Maar als je een simpele studiebijbel zou al helpen dat je zegt van oké, ik kan daar wel achter komen. Filemon is ook een brief die geschreven is door Paulus. En deze hadden we, ja, we kunnen hem best even helemaal lezen. Ik heb hem niet op de PowerPoint helemaal, want het zat niet helemaal in de planning. Nou, ik vertel het wel even, dat is toch wat makkelijker. Paulus schrijft een brief aan Filemon en hij begint die brief met te zeggen, geachte vriend, en zij kenden elkaar al. Hij zegt van, ik stel je op prijs als christen en ik hoor van de mooie dingen die je doet voor onze medebroeders en zusters. Ik heb het vaak over uw trouw in de Heer, schrijft Paulus dan aan die man. En vervolgens komt Paulus met een verzoek aan Filemon. Daar gaat deze brief eigenlijk over. En hij zegt van, ik heb hier Onesimus bij mij. En hij zegt dan van, neem Onesimus terug. En dan denk je van, ja, waar gaat het over? En dan zegt hij van, misschien kunt u het zo bekijken. U bent hem, Onesimus, een tijdje kwijt geweest. Maar nu kan hij voor altijd van u zijn. Niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder. Die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij niet alleen uw slaaf, maar ook uw broeder in Christus is. Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. En als hij u tekort heeft gedaan of iets schuldig is, reken het mij dan aan. Ik zal het u terugbetalen. Dat garandeer ik, Paulus, hier met mijn eigen handschrift. En dan wil ik niet eens praten over wat u mij schuldig bent. U bent mij uzelf schuldig. Ja, mijn broeder, maak mij blij door deze daad van liefde. Dan zal mijn hart in Christus verkwikt worden en de Heere prijzen. Nou, en dan sluit hij nog af, hè, dat hij hoopt langs te komen. Want Paulus die zit in de gevangenis als hij dit schrijft. En dan komen we meteen bij de achtergrondinformatie. Van, hè, ik hoef deze brief niet direct te gebruiken voor morgen. Maar ik mag gewoon eens even op bezoek gaan bij Filemon, bij Paulus. Van wat is nou de reden dat Paulus deze brief schreef? En wat is nou, hoe zal Filemon zich gevoeld hebben toen hij deze brief las? En wie is überhaupt Onesimus? En hij denkt allemaal van, ja, wat een namen komen er allemaal voorbij. Maar ik zal het even vertellen wat de achtergrondinformatie is. Onesimus zien we daar staan en de brief is geschreven aan Filemon. Filemon en Paulus, dat waren vrienden. En we kunnen alleen al observeren dat Paulus schrijft, u bent mij uzelf schuldig. Zou je uit af kunnen leiden van, ja, wat betekent dat dan? Misschien dat Paulus hem tot het geloof heeft geleid. Ja, daar onderaan zie je, u bent mij uzelf schuldig. En die Onesimus staat dan in vers 16, hè, neem hem dan terug, niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder. Dus om een lang verhaal kort te maken, Filemon, slaafeigenaar. Onesimus, slaaf. Onesimus, die denkt op een gegeven moment, we weten niet precies wat hij heeft gedaan, maar er staat in vers 18, als hij u iets tekort, als u tekort heeft gedaan of iets schuldig is, reken het mij dan aan. Dus misschien had hij als slaaf iets gestolen, of doordat hij wegliep, moest die Filemon een nieuwe slaaf inhuren. Maar punt is, hij loopt weg. Vlucht naar Rome, de grote stad. Dit zijn allemaal dingen die gewoon in Encyclopedie bijvoorbeeld erbij staan. En dit is dan die achtergrondinformatie waar we zoveel aan hebben. Willen we weten wat er nou eigenlijk in deze brief staat. En Onesimus komt aan in die grote stad Rome en hij komt tot geloof. Dat lezen we. Want nu kunt u hem terugnemen, niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder. En Paulus die besluit deze brief te sturen, samen, die schrijft die brief, geeft hem aan Onesimus die als slaaf terugging en zich eigenlijk bekeerde van het wegrennen. En dan moet u begrijpen wat het inhield om destijds een slaaf te zijn. Dat was niet zomaar iets. En een slaaf hoefde ook niet te betekenen wat het vandaag betekent. Het kon best zijn dat daar gewoon een salaris aan vasthing en dat je ook gewoon onderdak kreeg. En dat hoefde helemaal niet met de zweep erover te gaan. Maar het betekende wel wegrennen en jouw voormalig eigenaar, of eigenlijk nog steeds jouw eigenaar, kan zelf bepalen wat hij met jou doet. En dat ging zelfs zo ver dat daar de doodstraf op kon volgen. Dus Onesimus, de slaaf, die loopt terug met die brief. En Paulus die zegt, wetende wat Onesimus als straf kan krijgen, als hij u iets tekort heeft gedaan, vers 18, of u iets schuldig is, reken het mij dan aan. Ik zal het u terugbetalen. Dus Paulus brengt hier twee mensen bijeen. Hij kent de slaafeigenaar en hij kent ook de slaaf. En hij zegt van, ik wil jullie bij elkaar brengen. Jullie zijn allebei broers. En wat er ook in de wet staat, wat jij met die slaaf mag doen, Filemon, doe het niet. Want wij dienen een God voor wie iedereen gelijk is. En zelfs het staan op je recht, want het was zijn recht, doe het niet. Doe het uit liefde, vergeef elkaar. Dus we komen dan op drie punten. Paulus, die twee mensen bijeenbrengt. Onesimus, de slaaf, die zich bekeert en teruggaat. En Filemon, de slaaf-eigenaar, die dan een slaaf had, die niet goed voor hem was en die weg moest gaan. En die bekeert zich. En die dan moet vergeven. En ja, dan kun je ook vragen stellen hieraan, wat betekent het nou dat Onesimus bereid was om terug te gaan? Hij had veel liever daar gebleven waarschijnlijk in Rome, maar hij wilde het goed maken met iets wat hij in het verleden niet goed had gedaan. En Paulus die vraagt Filemon, vergeef hem nou. En Paulus, als kind van God, brengt hij daar twee mensen die hij beide evenveel lief heeft, brengt hij daar bijeen. En als wij dat dan zo bekijken en daar ook vragen over hebben gesteld, En dan kunnen we ook zeggen van oké, welke waarheden zie ik hier in dit boek? En een paar van die, nou ja, misschien zijn er nog mensen die zeggen van nou, ik zie hier wel wat in. Of ik zie een waarheid hierin naar voren komen. Ik begrijp dat deze wat snel gaat, maar goed. Ik kan het ook wel vertellen dat er dan drie punten naar voren komen. Wat ik net ook al zei, Paulus die mensen bijeenbrengt, beide christenen, waarvan de een moet vergeven en de andere zich bekeert. En ik ben afgelopen jaar achtergekomen hoe zo'n ongelooflijk sterk punt het is om te vergeven en om vergeving te ontvangen. En zo ook om mensen bijeen te brengen. Maar op het moment dat wij nog zelf mensen niet hebben vergeven, of wij nog mensen vergeving moeten vragen, ja, dan kan het soms ook moeilijker zijn om mensen bijeen te brengen. Maar op het moment dat wij steeds meer leren over hoeveel God ons vergeven heeft, wordt het ook makkelijker om te vergeven. Afgelopen jaar, ik had al een beetje gezegd, mijn zus was geëmigreerd naar Curaçao. En die had mij ook wel pijn gedaan met een aantal dingen. En dat was ook constant. Keer op keer deed ze eigenlijk hetzelfde mij pijn. En ja, ik was op een punt aanbeland dat ik zei van oké, prima. Hey, je bent nog steeds mijn zus, ik hou van je, maar ik ga niet meer op bezoek. En het is eigenlijk wel goed zo. En toen was ik een keer stille tijd aan het doen. En God die zei van ja, ik wil graag dat je je zus vergeeft. En ik zei van ja, maar dat heb ik toch al gedaan. En God zegt van ja, maar ik wil graag dat je je zus vergeeft. Dus ik dacht van ja, prima. Dus ik sprak dat ook uit. En ik was daar gewoon alleen op het strand. En ik was daar een beetje aan het lopen. En ik zei van Gabrielle, ik vergeef je. En werkelijk waar, er viel een last van mij af. En toen kwam ik erachter van ja, ik dacht dat ik haar vergeven had. Maar Gods standaard was werkelijk vergeven. Absoluut vergeven. Dat als ik met haar praat, dat ik gewoon niet eens meer door heb wat er überhaupt is gebeurd. Dat er ook geen angst meer in mij is. Dat er misschien weer een keer zoiets zou gaan gebeuren. Maar dat ik gewoon daar met de liefde van Christus haar tegemoet kan gaan. En denk van, ja, maakt ook niet uit. Ik bedoel, de liefde van God is in mij. En wat jij ook maar doet in de toekomst, ik zal jou vergeven. En ik kwam daar. En toen zag ik van oké, voor alles wat wij dus hebben, hè, vergeven, is er ook een goddelijke standaard. En het kan best zijn dat ik denk van ja, ik heb al vergeven. Maar dat ik dan op het moment dat ik erachter kom hoe God wil vergeven, dan worden andere dingen ook in één keer een waarheid. Van ja, als ik dan zeg van ja, God maakt vrij. Hè, dat is zo'n mooi lied. God maakt vrij. In die hoop leven wij. En dan denk ik van ja, ik weet waar dat over gaat. Ik heb dat ook gezien en ik wandel daarin en het is heerlijk. En voor die tijd zong ik het ook wel. En dan, ja, dan zitten er toch wel wat van die dingen in je achterhoofd. En dan komen we weer terug op de genezende werking van het woord. Als je daar gewoon constant in door blijft gaan en je worstelt daarmee en je stelt vragen. En je gaat dus lekker staan in die tijd en vraagt je af van ja, wat betekent het nou voor hun? Wat betekent het nou dat die slaaf zich bekeerde en terug wilde gaan? En dan kom je bij de toepassing van oké, welke van de drie spreekt mij aan. En dan ga je in gebed en je neemt een moment van tijd, van zelfreflectie. En je laat God spreken of hij legt dat al gevoel op je hart. En vaak als je iemand een probleem hebt met iemand of iemand heeft jou iets aangedaan. Nou, dan gebeurt dat vaak al vrij snel. Dat je diegene in gedachten hebt. En dat je dan ook gewoon in alle rust mag zeggen van oké, God, ik zie wat vergeving kan doen en hoe bijbels en hoe dat op uw hart ligt. En dan kan ik wel meteen gaan wijzen van hoe Jezus God en de mensen bij elkaar heeft gebracht. Maar het lekkere aan deze manier van studeren is dat we ook gewoon in dit boek mogen blijven. Dat we gewoon drie simpele mensen zien. Paulus, Onesimus en Filemon, allemaal kinderen van God, allemaal gewoon normale mensen. En die dan wel door de liefde, de Paulus, die door de liefde van God in hem broeders bijeenbrengt. En die zegt van ja, wat het je ook maar kost, ik betaal het. Ik wil dat jullie samenkomen. En als ik dat dan naar mijn eigen leven vertaal, als ik dan zo'n waarheid eruit pak van hè, als ik bijvoorbeeld een hele simpele zeg van het is God geniet ervan als ik mensen bij elkaar breng. En dat is dan een waarheid en dan kan ik zeggen van ja, hoe kan ik dat dan in de praktijk brengen? Ken ik mensen die ik bij elkaar wil brengen? En wat voor praktische dingen ga ik dan doen om dat ook daadwerkelijk in actie om te zetten? En voor u het weet heeft u dit boek gelezen en deze, aan het einde van deze week heeft u mensen bijeengebracht. Nou, als ik dan denk aan leven als een kind van God, leven in zijn liefde en zijn liefde uitdragen en weten hoe het op zijn hart ligt om mensen bijeen te brengen, dan denk ik van ja, hoe krachtig kan dit zijn? En dan denk ik van ja, ik wou dat ik hier veel eerder mee was begonnen om het op deze manier te lezen en mijzelf te laten veranderen door God. Maar goed, ik ben blij waar ik nu ben en wat God aan het doen is. En ik zou dat zo mooi vinden als andere mensen ook ook zich laten veranderen door God, door het woord heen, maar ook die pijn laten genezen. Want ik zei van toen ik mijn zus vergaf, viel er een last van mij af. En wat ik eigenlijk dacht van ja, jij moet maar vergeving vragen. Jij moet maar, jij vraagt geen vergeving, dus ja, laat het hier een beetje bij. En toen God zei van ja, vergeef je zus nou, deed hij eigenlijk mij er een gunst mee. En u mag weten, het is allemaal goed tussen mijn zus. Ik ben laatst met haar geweest en geweldig, onze relatie is helemaal goed. Dus daarom kan ik ook zo lekker vrijheid over spreken, omdat het allemaal prima is. Maar dat inderdaad, ja, ik mocht leren van dat vergeven zoiets is wat ongelooflijk zwaar in deze rugtas weegt. En dat ik dat eruit mocht halen, waarvan ik nogmaals dacht van ja, als ik jou vergeef, doe ik jou een gunst mee. En God zegt van nee, je doet jezelf er een gunst mee. Je laat het los en het is weg. Ik denk er niet meer aan, wat er ook maar is gebeurd, het is helemaal weg. En zo kom je er dan vervolgens ook achter van, oh, maar zo kijkt u ook naar mij. Hoeveel mensen hebben wel niet een punt met ja, schuldgevoelens. Van ik ben wel vergeven ooit toen ik tot geloof kwam, maar daarna is het toch alweer fout gegaan en ik weet het eigenlijk niet. Hoeveel u van mij houdt. Maar op het moment dat je dan die liefde van God voelt en je gaat iemand anders vergeven en je merkt van het is helemaal weg, dan kun je ook weer een beetje beter voorstellen van oh, zo werkt dat. Zo werkt dat dus ook bij u. Dat ik ook niet bang hoef te zijn dat u over een maand weer, als ik weer iets doe, dat u dat dan weer terughaalt, maar dat ik dan mag leven door uw liefde, leven door genade. En ja, dat is eigenlijk ook mijn gebed. Ik begrijp dat er een heleboel informatie op u af is gekomen en Arjan zal het nog even afsluiten. Maar er is zo'n ongelofelijke kracht in dit woord. En het is zo praktisch. Het is zo alledaags. Alleen, leest u maar eens gewoon vanaf Genesis. En kijk hoe God meegaat op reis met zijn volk. Hoe u het vaderhart van God daar doorheen ziet. Hoe hij die wetten geeft met alle goede bedoelingen. En hoe hij daar een enorm plan achter heeft. Gewoon grote stukken tekst lezen. En dan kunt u ook de kleinere eruit pakken. En ja, u kunt dan zien van ja, zo is God. Zo liefdevol is hij. En dat is uiteindelijk mijn levensdoel in ieder geval. En dan komen we weer terug bij die hele simpelheid. Ik wil de liefde van God leren kennen, zodat ik dat ook door kan geven. En dat het dan ook geen liefde is waarbij ik zelf heel erg mijn best doe, maar een liefde is die rechtstreeks van God komt. Waarvan iedereen zal zeggen van ja, maar wat diegene heeft, dat is geen liefde die hij zelf bij elkaar heeft gekweekt. Maar dat komt ergens vandaan. En daar is zo'n rust en vrede en wat diegene allemaal heeft meegemaakt. En daar is iets mee. En dat ze dan zeggen van ja, ik voel me leeg en uitgeput en uitgedroogd en ik zie het niet meer zitten. En dan mensen dan zeggen van ja, maar waar haal jij dat dan vandaan? En dan denk ik dat het cirkeltje rond is. Dat we dan weer bij de simpelheid van het evangelie uitkomen. He, hoe geliefd wij zijn, hoe vergeven wij zijn. En dat we met die liefde onze broers en zussen lief mogen hebben. En dan denk ik van ja, ach, hè, had ik dat toen maar gezien. Zo moeilijk is het ook allemaal niet. En ja, ik denk dat ik op die manier het stokje over wil dragen aan Arjan.
Ik denk dat we dan even een hartelijk applaus geven. Indrukwekkend, Rafael. Dat noemen wij in vakterm een man van het woord. Ja, want ik weet nog goed dat ik jou, dat is het een jaar of twee geleden denk ik, ergens in de buurt van Staphorst tegenkwam op de bruiloft van mijn nichtje, wat dan jouw collega was. Ik dacht, huh, hey. In zo'n feesttent waar je denkt van iedereen hier is ongelovig. En toen liep daar Rafael. Dat was bijzonder om elkaar daar te ontmoeten. Maar ook toen zat je echt nog echt wel in het proces met zoeken en het niet weten waar je het ook eigenlijk zoeken moest. En toen sprak ik jou, nou, hoe lang is het geleden? Anderhalf maand geleden, zo voor het eerst denk ik weer. En ik herkende je in die zin bijna niet terug. In de zin van het woord denk ik van wow, wat is hier gebeurd? En we hadden het erover en soms dan ervaar je van die fluisteringen van de geest. Jij gaf ook aan van, joh, ik ga naar Zuid-Afrika en ik ben blij voor de pastors en de voorgangers in die townships.
Ja.
Die jij uiteindelijk gaat voeden.
Ja.
Met vast voedsel. Dat proeven we vanavond. Je gaat ze vast voedsel geven. Dat is prachtig. Maar er was ook iets, je gaf ook aan van, kan ik hier nog iets doen? Dat was ook je houding. Van, joh, ik ben hier nog tot eind januari, kan ik nog iets doen? Dat ik ook ervoer dat God zei, geef hem de ruimte, geef hem het podium. Nou, toen kwam deze avond en ik ben dankbaar dat ik daar ook die klik meteen had. Want als ik hier 1 uur en 3 kwartier zou staan, was iedereen al lang in slaap geweest, zeg maar. Maar ik zat echt te kijken van, dat meen je niet, 1 uur, 3 kwartier. En het was super, ik vond het in ieder geval super boeiend en ik heb geen seconde me afgeleid gereden. Ja, behalve dat ik dacht van, wat ga ik eigenlijk zeggen aan het eind? Maar dat heb je altijd als je nog iets moet zeggen. Dan ben je soms ook bezig met wat je nog moet zeggen. Maar dank en krachtig. En wat ik bijzonder vind, dat jij heel duidelijk aangeeft, joh, hè, jij hebt ingewikkelde dingen meegemaakt en uiteindelijk was daar het woord en het woord ging open en het woord had die genezende werking. En tegelijkertijd hadden we ook, zeker ook jij, in de voorbereiding voor nog contact met Laura Kremer. En ze was hier ook bijna geweest vanavond, maar dat lukte niet. Maar wat zo bijzonder is dat Laura zei van, hey, ik heb diezelfde achtergrond, diezelfde bijbelschool wel verkort, maar dezelfde manier eigenlijk van jezelf voeden door het woord. En dat zij zei van, eigenlijk dat is hetgene, misschien wel het allerbelangrijkste waardoor ik ben blijven staan. Na al die verschrikkelijke gebeurtenissen met Abel en die andere dingen in Kenia. En dat was heel bijzonder. Dat het ook preventief, zeg maar, zoveel kan uitwerken. En zo'n vaste grond kan geven dat je, als er stormen komen, je kunt blijven staan. En ik dacht van, nou, dat is ook wel goed om ons te beseffen. Niet alleen maar, het werkt niet alleen maar achteraf. Maar het werkt ook voedend om, als het wel heel ingewikkeld kan worden, om ook te blijven staan. En ik dacht van, goh, het zou toch mooi zijn eigenlijk dat we hier ook even voor onszelf een soort van symbolische handeling aan verrichten. We sluiten zo af in gebed. En ik dacht van, joh, en dat kun je dan heel mooi, een beetje charismatisch kunnen zeggen, we doen dat een profetische handeling. Nou, we kunnen het gewoon een symbolische handeling noemen. Maar het leek mij nou mooi als je je Bijbel bij hebt en zegt van, joh, dit, zo wil ik ook omgaan met het woord in mijn leven. Dat we eigenlijk onder dat bidden, zeg maar, gewoon gaan staan met de open Bijbel. Dat het symbool is van, Heer, ik wil leven met de open Bijbel. En heb je geen Bijbel, maar een smartphone, dan doe je smartphone aan. Maar je gaat niet meteen op Facebook, dat doe je maar weer straks, zeg maar. En heb je geen Bijbel of smartphone, dan ga je met je open hand staan en zeg je, Heer, ik weet dat hier symbolisch die Bijbel ook ligt, zeg maar. De Heer snapt dat, die is daarbij. Maar dat we eigenlijk gewoon even gaan staan, dat we gaan bidden en zeggen, ja, maar eigenlijk, Oh, dit is, zo wil ik leven, zo wil ik omgaan met het woord, zo wil ik ook mezelf voeden en ik wil ook leren om die vragen te stellen. Ik wil misschien nog wel een cursus en misschien is die SBS wel wat voor jou. Is ook in Heidebeek, ook even een korte versie. Misschien hier in de VBG hebben we elk jaar een cursus gegeven op de Bijbel, wat diezelfde stappen doorgaat. Maar je zegt van, joh, dit is wat ik wil. Dit is erg waar ik deze avond fiets. Als ik hoor hoe dat uitwerkt, ja, zo wil ik ook aan de slag met het woord. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan en dan gaan we gewoon bidden. En pak vast je Bijbel en je zegt van ja, als je daar zo zeg maar straks dat moment kiest, dan ga ik daar met mijn open Bijbel staan of mijn open smartphone. Om dat ook naar de Heer zeg maar uit te spreken. Vader in de hemel, we komen tot u Heer om u te danken. Heer, we danken u allereerst heel persoonlijk voor Rafael. Heer, voor echt het wonder van genezing wat u hebt bewerkt in zijn leven, in zijn hart, in zijn ziel. Heer, wat hij ook met ons heeft gedeeld, Heer, de ingewikkelde dingen die hij heeft meegemaakt, het overlijden van zijn vader, moeite ook gewoon in andere relaties, Heer, ook met zijn zus. En het eigenlijk allemaal niet meer zien, niet meer weten en wel geloven, maar het ook gewoon ergens niet meer kunnen pakken of kunnen toepassen. Heer, en wat is dat wonder groot, wat u hebt gedaan, eigenlijk alleen maar doordat hij aan de slag is gegaan met uw woord. Heer, geen therapieën, geen sessies, het was uiteindelijk de kracht en de waarheid van uw woord die genezing bracht. Heer en daar danken we u voor de genezing in zijn leven. En we zien ook uit, Heer, naar wat u daar ook mee gaat bewerken, ook straks in Zuid-Afrika. En we zien er ook naar uit om Rafael straks in januari ook als gemeente daarin uit te zenden. Heer, en we verwachten erin grote dingen ook, ja, die hij zal bewerken. Als we zien hoe het doorwerkt in zijn eigen leven, dan stroomt dat over. En waar het overstroomt, ja, raakt het ook automatisch andere levens. Heer, daar zijn we dankbaar voor. Heer, en het wekt ook mij weer tot jaloersheid. In de goede zin van het woord denk ik van ja, zo wil ik ook aangetroffen worden met mijn Bijbel. Ik wil het niet versloffen. Heer, ik wil dat dat weer die hoge prioriteit heeft die het gewoon hoort te hebben in mijn leven. Ik wil ook in alle facetten dat het die genezende werking heeft in mij. Dat het me sterkt, dat het me opbouwt, dat het me voedt. Zodat ook als het soms eens ingewikkeld is, ik daar ook vast en standvastig sta. En hier zijn we. En we willen ook die symbolische handeling gewoon naar u doen. Dat doen we voor u. Dat doen we voor niemand anders. Heer, maar hier staan we met onze open Bijbel of smartphone of open handen. Heer, met het verlangen van ja, dit is hoe wij met uw woord om willen gaan. En ik bid, Heer, maak ons vaardig. Maak ons vaardig, Heer, om dat is ook oefenen, dat is ook trainen, dat is ook misschien nog wel meer toerusting daarin ontvangen. Maak ons vaardig om gewoon ook steeds opnieuw stil te worden. Steeds opnieuw tijd vrij te maken. En dat betekent soms tijd vrij te breken in ons leven. Heer, en maak ons vaardig in het stellen ook van de juiste vragen. Heer, dat we niet maar even ons Bijbelgedeelte doorlezen voor de dag en het afsluiten met een gebed en dan weer aan de slag gaan. Heer, maar dat we daarin ergens een diepe transformatie gaan doormaken in hoe we omgaan met uw woord. En hoe het ook ons zal raken en zal voeden. Dat we in staat zijn om die algemene, tijdloze principes eruit te destilleren. Dat we in staat zijn om dat te reflecteren met ons eigen leven. En dat we in staat zijn ook, Heer, daar waar de ruimte zit tussen dat wat we zien aan principes en dat hoe het in ons leven toegaat. Heer, dat we ook het vermogen hebben om de stap te zetten naar die toepassing. Om het te gaan doen. Heer, en ik bid dat u daar krachtig in werkt. Door uw Heilige Geest. Heer, dat hier, zoals we hier samen zijn. Met onze open Bijbels en smartphones en handen. Heer, dat uw woord op een krachtiger manier in ons gaat stromen. Heer, en dat het ook die stromen van levend water. Heer, dat het ook het werk van uw geest in ons is. Woord en geest tegelijk. Heer, dat het ook overstroomt. Heer, dat we er zelf vol van zijn, als een waterbekken wat volstroomt en uiteindelijk, terwijl het zelf vol blijft, het overstroomt en het andere leven zal raken. Hier zijn we, Heer. En ja, we danken u zo uit de grond van ons hart voor uw woord. Voor de kracht ervan, voor de relevantie ervan vandaag. Heer, en ook voor de genezende werking die het heeft in onze levens, die het kan hebben en die het ook nog zal hebben vanaf de dag van vandaag. Heer, we dragen onszelf aan u op, bidden uw zegen over ons leven, ook over de week die voor ons ligt. En we danken u, en we prijzen u, en we eren u. In Jezus' naam. Amen. Tuurlijk.
Nog één dingetje, een korte. Ik ga er natuurlijk als een speer doorheen, dat besef ik mij ook wel. En ik heb heel lang de tijd gekregen om dat aan te leren. Maar als u nou zegt van ik wil die stappen en die achtergrondinformatie en hoe dat nou precies moet, nog eens terug wilt lezen. Ja, ik denk dat het wel, u kunt waarschijnlijk wel googlen op observatie, interpretatie en applicatie of gewoon inductieve. Dat is eigenlijk de officiële woord, de inductieve manier van bijbelstudie. Als u zegt van nou, ik wil nog rustig eens even al die stappen en dit lijkt me wat om hiermee aan de slag te gaan. Dan is dat de naam.
Check. Thanks. Er is nog koffie, thee, ontmoeting en daarna de thuisreis. Wel thuis, alvast.